Mijn eerste jaar journalistiek, dat is al 3 jaar geleden, was een van de vakken waarvoor ik erdoor was, medialandschap. Dat vak dat ging over, onder andere over het rapport dat de Vlaamse regulator voor media ieder jaar publiceert. En ook het bijbehorende schema met verschillende kleurtjes en actoren. En dat is deze week of enkele week geleden al verschenen, 13 december.
13 december.
En daarom hebben wij, u hoort al, Ingrid Kools van de Vlaamse regulator voor media uitgenodigd. Eerst vooral, de Vlaamse regulator voor media, het klinkt als een apparaat of zo, maar wat is het eigenlijk precies?
De Vlaamse regulator voor de media is een toezichthoudende instantie van de Vlaamse overheid. Wij hebben als belangrijkste taak eigenlijk toezicht houden op de naleving van het mediadecreet. Mediadecreet, dat is een decreet, is een Vlaamse wetgeving, zal ik maar zeggen. En dat mediadecreet, dat behandelt allerlei aspecten rond de media. En dat geeft ook nog een opsomming van een aantal bijkomende taken die de Vlaamse regulator heeft. Bijvoorbeeld het nakijken van het naleven van de beheersovereenkomst van de VRT of de analyse van relevante markten voor telecom langs de Vlaamse zijde, of bijvoorbeeld ook het Vlaamse media landschap in kaart brengen. Dus dat is die ene opdracht die wij hierbij met dit rapport mediaconcentratie in concreet in de praktijk gebracht hebben. En dus enerzijds zijn wij toezichthoudende instantie, anderzijds hebben wij nog een aantal andere opdrachten.
Dus als er bijvoorbeeld in Villa van Tilt te veel geshowt wordt met reclame, dan grijpen jullie in?
Dan kunnen wij ingrijpen. Dus wij, een van de zaken die wij inderdaad bekijken is de overtredingen op de advertenties. Daarin staat in het mediadecreet een hele reeks bepalingen waar die advertenties, die commerciële communicatie aan moet voldoen. En enerzijds doen wij bijvoorbeeld monitorings. Wij zullen bijvoorbeeld gedurende een hele week naar alle kookprogramma's kijken. En dan, zien of er daar systematisch overtredingen in gebeuren. En anderzijds kan het ook zijn op basis van klachten. Mensen kunnen met hun klachten over een gegeven dat zij in de media geconstateerd hebben bij ons terecht. Op onze website is er uitgelegd hoe dat moet gebeuren. En dan wordt er een onderzoek ingesteld. Dan wordt dat nagegaan, wordt bijvoorbeeld de tape of de videobeelden opgevraagd bij de desbetreffende omroep, wordt dat gecontroleerd en dan kan dat ook tot een bestraffing leiden.
Jan, je brengt me van mijn melk. Kijk niet zo. Aan wat voor overtredingen? Ik denk in de eerste plaats aan het vernoemen van merknamen of schunnigheden.
Dus er zijn bij de Vlaamse regulator voor de media 2 kamers. Een algemene kamer en die houden zich bijvoorbeeld met de product placement bezig. Er is anderzijds ook een kamer voor onpartijdigheid en een hele race van andere benamingen er nog bij. En die bijvoorbeeld als het over schunnigheden gaat of over racisme dat geconstateerd is, als mensen zich aangesproken voelen en
aanstootgevende praat.
En zij kunnen op aantonen dat er effectief een overtreding gebeurd is, dan kan er ook zo'n onderzoek gebeuren.
Zijn die belachelijke videospelletjes, dat ze een woord moeten raden en dan moet je heel lang wachten in de wachtrij staan, het kost ontzettend veel geld, zo'n dingen.
Dat is nog een andere, de belspelletjes, dat is nog een andere regelgeving. Maar bijvoorbeeld waar u het had over schunnigheden, een van onze dossiers die toen wel de pers gehaald heeft, dat was het dossier rond Sex in the City. Dat was een vader die vond dat op het gegeven uur dat dat uitgezonden werd, zijn kinderen niet met die schunnigheden mochten geconfronteerd worden. Die heeft een dossier ingeleid en dan hebben ze bij ons het scenario opgevraagd van de desbetreffende aflevering. En dan als je naar die A4 kijkt, in elk vierletterwoord werd dan met fluo stift aangeduid. En dan effectief op zo 1 bladzijde stonden dan denk ik toch wel een 40-tal 4-letterwoorden.
Spreek van Dennis Tiefus. maar buiten schunnigheden en dan product placement. Zijn er nog categorieën?
Bijvoorbeeld,
zoals dat te lang moeten bellen, bijvoorbeeld?
Waar ook nogal eens wordt opgetreden, dat is als de ene radio hinder ondervindt van de andere. Dan wordt daar ook door een klager een klacht geformuleerd. En dan zal dat ook bij ons onderzocht worden.
Dat, voor alle duidelijkheid, dat bellen daar, die belspletjes, dat is niet jullie, hè?
Dat zijn wij niet.
Nee, maar Louis begon met Villa van Til te vermelden. En ik had inderdaad de gazette hier van vorige week. VRT beboet voor reclame in Villa van Til. Dus door jullie, denk ik, de Vlaamse regulator voor de media, wat was er daar, wat hebben ze daar precies gedaan?
Nu moet ik zeggen, ik...
Maar misschien in algemene termen dan, zonder het concreet... Want het is niet de eerste keer...
Dit specifieke dossier is door andere mensen behandeld geweest. Maar, ik heb wel het persbericht ook...
Maar ik veronderstel dat u wel snapt van wat er daar precies gebeurt. Dus, wat is het probleem met die product placement?
Die product placement, dat is aan een hele reeks voorwaarden verbonden. Die staan allemaal mooi opgelijst in dat mediadecreet. En als daar dan een overtreding qua timing en qua noodzakelijkheid... Want soms kan je bijvoorbeeld, als je in een kookprogramma margarine moet gebruiken...
Maar kun je nog eens zeggen wat dat eigenlijk is voor mensen die geen tv hebben, zoals ik?
U mag bijvoorbeeld wel in een programma, een kookprogramma, zeggen... U doet nu een klont boter in... in de pan, maar u mag niet 5 keer na elkaar die boter met merknaam zeer ostentatief over het volledige scherm doen glijden en dan zeggen, en dit is toch wel de beste boter dat u daarvoor kunt gebruiken en dan dat merk vermelden.
Er zijn toch ook subtielere vormen. Ik kijk veel naar thuis, hè. Ik kijk wel heel veel televisie. En ik zie daar dikwijls, als dan op het Wassireken Paul Roosens zit met een confituur van een bepaald merk en dat komt altijd terug. Hoeveel is dat als optrendje?
Omdat dat een menselijke inschatting is die moet gebeuren, wordt daar dus, als er een klacht over is of als er dus een ambtshal in het kader van een ambtshalvelijk onderzoek een monitoring is gebeurd, wordt dat mooi getimed, wordt daar gezegd van zoveel minuten, zoveel maal is dat in beeld gekomen. En dan is er onze Algemene Kamer, dat eigenlijk een combinatie is van een stel magistraten met een aantal mensen met ervaring in de media en professoren. En die laten daar dan hun licht over schijnen. Zij gaan dan oordelen van dit had vermeden kunnen worden of dit had niet vermeden kunnen worden en het is effectief een inbreuk.
Jullie krijgen daar dan waarschijnlijk heel veel klachten rond, maar hoeveel klachten krijgen jullie dan precies van in de trend van breng Wittekerke terug of zo van die dingen waarvoor dat ze denken dat ze bij jullie moeten zijn?
Wij krijgen ook, vermits wij een klachtenprocedure hebben, krijgen wij ook klachten van mensen die... ongelukkig zijn rondom een feit in de media. Maar als dat niet tot een overtreding jegens het mediadecreet behoort, dan kunnen wij daar eigenlijk niets mee doen dan tenzij misschien die mensen zeggen van dit is een orgaan dat daar wel mee verder kan. Maar wij kunnen ook maar een overtreding tegen het mediadecreet, niet tegen de goede smaak.
Ik kan proberen een ander voorbeeld te geven. Je hebt zo op TMF en op andere van die JIM-tv's en al die muziekzendertjes met die belachelijke videoclips, dat is mijn appreciatie, heb je zo van die spelletjes, of dat is met sms dat gebeurt, van je moet jouw naam bijvoorbeeld, Dries... Oh, Dries is een totaal onsexy naam. En zo van die schildpartijen die daar gewoon dat kan... Dat zie ik regelmatig op tv.
En wat is uw vraag dan?
Of dat kan.
Is dat jullie bevoegdheid?
Dating matches en zo.
Ik bedoel, wansmaak. Je bedoelt wansmaak door de luisteraars.
Jongerenzenders is dat.
Wansmaak denk ik niet dat wij kunnen beteugelen. Maar wel... ik zal het eventjes opzoeken. Er zit een lijstje opgenomen in het mediadecreet, maar ik weet het niet. Ik exact staan.
We kunnen ook niet alle voorbeelden en zo gaan aflopen. Ja, maar ik vroeg me wel of die product placement limitatie, is dat alleen voor de openbare zender of is dat, mag de privé daar wel aan verdoken reclame doen?
De openbare omroep is wel meer gelimiteerd in die zin dat zij geen reclame mogen hebben. Zij mogen wel bijvoorbeeld sponsoring hebben. Maar ik moet zeggen, dat zijn juridische kwesties en ik ben geen jurist. Ja. Ik ben, mijn bezigheid is voornamelijk het mediaconcentratie in kaart brengen en marktanalyse uitvoeren.
Ik denk dat we daar eens verder moeten op ingaan.
Ik heb het rapport eens doorgenomen en bij jullie ik heb jullie conclusies dan ook erbij genomen. En een van de conclusies was dan bijvoorbeeld dat het aanbod aan krantentitels wel beperkter en beperkter begint te worden.
Dat is inderdaad zo. Er is een consolidatiebeweging aan de gang in de Vlaamse geschreven perssector. En het worden er inderdaad hoe langer hoe minder. Er zijn eigenlijk nog maar 3 uitgevers van kranten in Vlaanderen. En daarom hebben wij gezegd dat bij de volgende organisatie van de Staten-Generaal voor de Media, dat toch wel een aandachtspunt moet zijn.
Komt die er nog? Is er nog een plan voor de volgende Staten-Generaal?
Ik dacht dat dat wel in de pipeline zit, maar dat is niet onze organisatie. Nee. Dus als er één komt, dan zouden wij aanbevelen dat er aandacht wordt besteed aan die topic.
Maar dan gaat het echt specifiek over kranten. Want
over kranten, want qua magazines hebben wij toch wel een vrij groot aanbod nog gemerkt.
Want hetgeen wat opvalt is dan bijvoorbeeld wel dat er de afgelopen jaren dan kranten verdwenen zijn, zoals Het Volk en De Gentenaar, dacht ik, die allebei zijn opgegaan in het Nieuwsblad. Maar dat er niet echt een krant bijgekomen lijkt te zijn.
Er is inderdaad geen echte krant bijgekomen. Dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat kranten ook hoe langer hoe meer op het internet actief zijn. En dan zoeken mensen meer informatie naar de internetversie. Dus dan moet je al heel moedig zijn om een gedrukte versie uit te brengen.
En ik denk dat veel mensen vinden dat ze de krant hebben gelezen als ze zo in op de trein metro, zo'n dingetje hebben meegepikt. Of bij de bakker. Dat is
Is het niet eerder een gevolg van dat de kranten geleidelijk aan geslorpt zijn door groepen in plaats van onafhankelijke of politiek gebonden entiteiten te zijn? En dat die groep dan uiteindelijk beslist van ja, we moeten geen 2 kranten meer hebben, we schaffen er gewoon in af. Is dat?
Het is inderdaad wel zo dat vroeger was een krant een politiek iets. In Vlaanderen is dat ondertussen meer een commercieel product geworden. In andere landen bestaat dat nog meer, de krant als expressiemiddel van een politieke beweging.
Nu, u zegt van het is op zich niet slecht, want het kan vanuit economisch standpunt zelfs wel wenselijk zijn om de leefbaarheid te verzekeren. Nu, worden jullie als VRM geacht van daar ook adviserend te zijn, in de zin van we willen dat economisch is het niet slecht, maar inhoudelijk?
Wij hebben die vaststelling heeft eigenlijk te maken met het in leven houden van de morgen. Ooit is er de morgen in heel slechte papieren verkeerd.
Ja, toen hebben wij nog allemaal benefietsen en zo.
Doordat zij dan door de persgroep zijn overgenomen, bestaat die titel nog. Natuurlijk, dan is hun onafhankelijkheid daar misschien wel iets minder door geworden, maar de titel aan zich bestaat nog wel. Dat is de optiek geweest waarin wij.
Ik heb de indruk dat het rapport is vooral economisch gericht. Het gaat over de. Het is een heel interessant document over de beschrijving van de groep en de samenhang en wie is waar. De inhoud van de. Van de mediasector in het algemeen, heb ik de indruk, wordt iets minder belicht. Is dat omdat zou dat potentieel jullie bevoegdheid ook zijn om daarover iets te zeggen? Zeggen ze van, houd uw handen daarvan af, dat is aan andere.
Daar zijn wij niet voor bevoegd, maar gewoon al het in kaart brengen van de economische logica erachter is een eerste stap erin. Want je kan maar beginnen onderzoeken van zeggen die mensen hetzelfde doordat ze dezelfde persoon zijn, als je weet dat ze effectief tot dezelfde groep behoren. En het is al een heel groot werk geweest om uit te vlooien wie daar allemaal in die mediasector aanwezig is, welke ondernemingen achter welke mediaproducten zitten en dan hoe die gelieerd zijn. Dus dat is eigenlijk de eerste twee hoofdstukken van ons rapport, handelen over 1. Wie zit er in alle verschillende schakels van de totstandkoming van een mediaproduct, zijnde televisie, radio, geschreven pers en internet. En dan in een tweede hoofdstuk hebben wij 10 grote groepen afgebakend, waarbinnen dat we zeggen van die groepen die hebben die mediaproducten onder controle. En dan op het einde van dat hoofdstuk geven we ook nog eens schema waarover Louis het in het begin had, waarin de verstrengeling van die verschillende producten uitgelicht wordt. En dan pas in een laatste, derde hoofdstuk geven wij economische, financiële informatie over de ondernemingen.
Dat in kaart brengen, is dat vlot gegaan? Of zijn er groepen die die informatie liever afschermen of zo?
Daar is heel veel manueel werk ingekropen de eerste keer. Omdat...
Wat bedoelt u met manueel? Ik bedoel...
Dan hebben wij de titels uitgezocht welke onderneming erachter zit. En soms weet je wel welke groep dat is die erachter zit, maar niet de individuele onderneming. Soms is het net omgekeerd, dat je een onderneming hebt en dat je niet weet tot welke groep die behoort. Dus daar is een databank samengesteld met een 700-tal ondernemingen die volgens ons ergens in de Vlaamse mediasector actief zijn. En dan is er in België iets als de Nationale Bank van België, waar de grotere ondernemingen jaarlijks hun jaarrekening moeten in neerleggen. Die bevat dan informatie zowel financieel, dus de resultaten, hoeveel omzet hebben zij gehaald, hoeveel mensen werken er, maar ook bijvoorbeeld welke dochterondernemingen hebben zij. Dus die schema's die hebben wij dan bij de Nationale Bank opgevraagd. En dan in een verdere...
En iedereen mag die opvragen?
Die staan op de website.
Ah ja.
Maar wat dus een handig iets is, iedere onderneming zit daarin met een unieke nummer. En in ons rapport geven wij voor al die ondernemingen die unieke nummer. Want als u bijvoorbeeld Jan Janssens Media zou heten,
ja,
dan kan u in die Nationale Bank misschien 20 ondernemingen vinden die Jan Janssens Media heten.
Of farmacie. Hè?
En terwijl als u dan die ene nummer heeft, dan weet u zeker dat u bij die onderneming terechtkomt.
Nu.
Dus surfen op de Nationale Bank... Balanscentrale levert de informatie van al die in ondernemingen op.
Dus uw antwoord op mijn vraag is nee. Want ik vroeg of u ergens weerstand had ondervonden bij het verzamelen van die informatie.
Weerstand niet, maar nee. Het heeft wel veel manueel opzoekwerk gekost.
Ah ja, oké.
Een andere zin die mij opviel in het rapport was de online dagbladen van de klassieke printmedia krijgen op het web concurrentie van nieuwe initiatieven zoals Vandaag.be, Dewereldmorgen.be en Apache.be. Zijn het dan zo'n grote spelers geworden of middelgrote spelers? Of?
We hebben gewoon de heel moeilijke oefening ook weer gedaan om van wat is een internetmedium? Want internet bevat veel meer dan media. Je hebt bijvoorbeeld ook eBay, dat is geen medium, maar je hebt wel koopjeskrant, dat heeft dan weer een geprinte versie en een internetversie, dus daar hebben wij een oefening proberen te maken van, als je een standaard hebt in print en de standaard als website, dan door die twee naast elkaar te leggen vind je makkelijk dat dat ook een medium is, en op die manier zijn wij ook gaan zoeken naar echte bronnen op het internet die je zou kunnen vergelijken met een krant, dus die dus actualiteitsinformatie leveren.
En absoluut geen papieren tegenhanger.
Ja.
Ah ja, want bijvoorbeeld Mo is ook de bijne. Dus
nee.
Klein technisch vraagje in verband met die... jullie hebben ook een aantal hits, dus het aantal keer dat de website bekeken is, staat erin. Ik vroeg mij af of dat nu per dag of per week was. Want er staat hier eigenbewerking van...
Het is door een collega van mij...
Ja, het staat hier gebaseerd op het weekgemiddelde van 2 tot 8 augustus. En ik vroeg mij af of dat dan, die cijfer dat dan cumulatief was voor die week of gemiddelde per dag voor die week. Het was eigenlijk meer als vergelijkingspunt met wat even, onze site bekeken wordt.
Ik kan...
Want ik zag...
Ik weet wel dat de dagbladen hebben een zeer grote dagelijkse...
Maar er moeten dagelijkse dingen zijn, hè, want anders zouden we aan de helft van 1 gezeten hebben. Dat mij nogal veel leek. Moest het echt het week totaal geweest zijn.
Dus het zal dagcijfers zijn. Maar ik moet zeggen, ik ken niet van... Het rapport bevat, ik denk, een 100-tal tabellen en statistieken.
Dat is op pagina 63.
Van elke... 63?
Ja. Tabel 38.
Dus dat is om de selectie te maken van de grootste.
Maar ziet, bron, eigen bewerking van Sim, MetriWeb, gebaseerd op het weekgemiddelde van 2 tot 8. Dus het is waarschijnlijk het daggemiddelde van de week, veronderstel ik. Ja. Oké.
Okay.
Spijtig. Maar anders hadden we half zoveel hits als Radio 1. Nu heb je dus half zoveel, een deel door 7, 14 keer minder. Maar goed, bij deze...
In het schema en in het onderzoek zijn dit jaar ook Telenet en Belgacom opgenomen dan. Vorig jaar stonden zij er niet echt direct bij, maar dit jaar worden zij dan wel in het schema gezet met hun tv-producten en andere producten.
Ik moet u daarin corrigeren. Vorig jaar stonden ze er al wel bij, het jaar daarvoor stonden ze er niet bij. Ze zijn dus
ook... vorig jaar mijn les niet goed geleerd.
Ze zijn erin opgenomen omdat ze zijn begonnen als distributeur van televisie, maar ons rapport is gebaseerd op het principe van de waardeketen. Dat is een marketingbegrip waarin dat je gaat zien van elk blokje waarin er waarde wordt toegevoegd aan een bepaald product, wordt afgebakend. En wij hebben voor media hebben we een waardeketen bestaande uit contentproductie, dus waar wordt de echte content geproduceerd. Dan de aggregatie, waar wordt die samengevoegd? Bijvoorbeeld bij een uitgever worden de artikelen tot een krant of tot een magazine samengevoegd. Bij een omroep worden die programma's samengevoegd tot een hele programmatie. En dan heb je de distributie, dus bij televisie, kabeldistributie, Belgacom TV. Nu hebben wij vastgesteld dat Telenet en Belgacom vanuit die fase distributie, hoe langer hoe meer, zich begeven naar de voorliggende schakels. En op die manier worden zij ook wel mediagroepen. En tegelijkertijd bijvoorbeeld een Telenet met Gunk TV. Daaraan is ook verbonden Gunk Magazine voor de gamers. Zijn ze ook actief in de geschreven pers. Dus het is de bedoeling nu, die productoverzichtjes, die nieuwe printen, die stonden daar de vorige keer niet in. Het is de bedoeling, als wij nu onze print gemaakt hebben en binnen 5 jaar leggen we die naast de print van binnen 5 jaar, dat we kunnen zien van, is dat aanbod van die ene speler, is dat ongeveer ter plaatse gebleven? Is dat verminderd of is dat net over die hele keten uitgespreid geworden? Dus dat is de bedoeling daarvan.
Want ik heb zo het gevoel dat soms Belgacom TV en Telenet, Belgacom en Telenet als distributeurs, ik zal het zo zeggen, soms ook onderschat en soms ook overschat worden door hun concurrenten. En ik zal er 2 voorbeelden van geven. Van een onderschatting dan bijvoorbeeld. Elf, de voetbalzender van Belgacom TV, kan reclame maken op VTM en op 1 en op de VRT en op de VMM. Terwijl ik niet echt reclame voor VT4 zou zien opduiken bij die zenders bijvoorbeeld. Is het dan een gevoel
ik
van onderschatting?
Ik denk dat bijvoorbeeld Studio Brussel wel voor VT4 niet echt reclame maakt, maar ze wel hun programma's vermeldt. Ik moet wel zeggen, de bewering van Elf kan reclame maken bij VRT, dat is al niet correct. Dat zal sponsoring zijn, want op de VRT kan er geen reclame gemaakt worden. Ja. Dus ze kunnen wel bijvoorbeeld een programma sponsoren. En dan krijg je een filmpje misschien te zien dat zeer veel op reclame gelijkt, maar dat geen reclame is.
Ja, en wat is dan het
anders? Nee, ja, dat inderdaad misschien, want...
Ik denk, meis, maar ik
zie toch
zeggen,
tegenwoordig reclames voor automerken gewoon. Voor mij is dat gewoon reclame.
Dat is geen aspect van mijn job. Ik ben geen jurist, maar volgens mij zit het verschil erin dat er een link ook moet zijn met het programma. Maar als u dat wilt, ik heb hier het mediadecreet bij mij. Kan ik dat wel eens opzoeken, maar dat, u ziet, het is een dik bundel dat vergt voor iemand...
Ik heb nog iets als VRT-watcher om dat soort dingen te... Ik zie hier bij reclame op pagina 16 van het rapport staat: radioreclame moet met akoestische middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden. Nu, valt mij op tegenwoordig op Radio 1 en waarschijnlijk ook op de andere programma's, dat gewoon niet meer het geval is. Je hebt dus het programma, de presentator stopt met spreken en je krijgt direct reclame en daarna heb je de reclame-tune en daarna krijg je opnieuw reclame.
Ja.
Dus eigenlijk is dat niet meer gescheiden, hè? Mogen wij klachten indienen daartegen? Hoe moeten we dat doen?
Daar staat, voor de klachten staat op de website de procedure uit.
Dus we gaan gewoon naar www.vrm.be?
Nee, niet vrm.be, want dan komt u bij een... een Waalse imker. Dus wij zijn slechts 4 jaar geleden opgericht. Ja. En reeds langer voordien bestond er een Waalse imker. Die M staat voor Mozan. En die Waalse imker die is www.vrm.be. Maar wij zijn terug te vinden op www.vlaamseregulatormedia.be.
Oh.
Okay.
Ik heb een andere vraag hier terloops. Er is een hele heisa, zeker met de openbare omroep, de publieke omroep en de contracten met dingen zoals die productiehuizen, zoals Woestijnvis. Houden jullie dat ook in toog?
Naar de productiehuizen hebben wij nog niet bekeken, maar naar aanleiding van de kritiek op ons vorige rapport hebben wij wel meer aandacht besteed aan de relatie tussen de distributeurs en de omroepen. Dus daar hebben wij inzage gevraagd en gekregen naar veel moeite in die overeenkomsten en in de bedragen die er betaald zijn. Wij dachten daar een logica te kunnen uit distilleren, maar dat bleek dus niet mogelijk.
Nog iets over het medium tv en zo. En daarna kunnen we misschien even 5 minuten pauzeren met wat gefluit van Is. Ja?
Gefluit van Is?
Ja, maar dan niet nummer 5, want nummer 5 is de inleiding op mijn volgend interview.
Oké, niet nummer 5. Dan zoeken we wel iets anders. Louis, ga je gang.
Leuke nummers, hè? 21.
Oh, komt je naam
op. Louis?
Ja, misschien om dit eerste deel dan af te sluiten. In augustus is er een open brief geweest waar heel veel om te doen is geweest van de VMM en van CBS. Dus de VMM, dat is VTM, maar ook Q-Music bijvoorbeeld. En SBS, dat is VT4 en 5TV, dacht ik. En... VT4?
Dat is net ook dat stukje over de relatie tussen de omroepen en de distributeurs dat wij hebben opgenomen. Hè. Ik ga je eventjes... bladeren, dus dat is dat op pagina 150 hebben wij de oefening beschreven zoals we ze gedaan hebben en de conclusie die ik daarnet had van dat het moeilijk een mechanisme uit te distilleren valt. Het komt dus neer op de onderhandelingskracht van die omroepen. Nu is het zo dat media is wat ze in de economie noemen een dubbelzijdige markt. Dat is een moeilijk idee, zijnde dat enerzijds betaalt de consument om zijn mediaproduct te bekijken. Bijvoorbeeld een krant, die een lezer koopt zijn krant, betaalt daarvoor in de krantenwinkel geld. Anderzijds gaat die uitgever ook geld krijgen van de adverteerders en verkoopt hij eigenlijk de aandacht van zijn consument aan die adverteerder. En... er zit een een moeilijke evenwichtsoefening in, want enerzijds, hoe meer lezers of hoe meer luisteraars of hoe meer kijkers je hebt, hoe interessanter je wordt voor de adverteerders. Maar anderzijds, op een gegeven moment is het voor een luisteraar ook niet meer interessant of voor een kijker niet meer interessant om een programma dat constant door reclame wordt onderbroken te bekijken. Nu, daaraan verbonden zit wel bijvoorbeeld de plek die je in de elektronische programmatiegids van een distributeur krijgt. Sta je op de eerste plek als je de tv opzet of sta je op de 28e? Dat kan ook een gegeven zijn dat voor een commerciële zender geld waard is. Omdat die weet van, als ik op plaats 28 sta, dan moeten de kijkers al 27 keer zappen vooraleer ze tot bij mij terechtkomen. Dus dat zijn componenten die omroepen en die distributeurs met elkaar moeten onderhandelen en waarbij zij weten dat er concurrenten op de loer liggen die eventueel bereid zijn om meer geld te geven om een betere plaats te verwerven, of die bijvoorbeeld zeggen van nee, de content die wij produceren, die is heel veel waard, die kan ook op dvd verkocht worden, dus moeten jullie ons geld geven om het recht te hebben om die programma's uit te zenden. En dat maakt de zaak zo gecompliceerd en weinig transparant.
Als laatste zaak misschien nog, Vlaanderen bezit een heleboel niche-zenders die er zijn. Dus je hebt jongere zenders zoals TMF en GymTV dan. Je hebt de Vlaamse slagerzender zoals Anne. Je hebt Kanaal Z, dat volledig economisch-financieel nieuws brengt. Ze slaan wel meer en meer aan, precies.
Dat is ook geen zekerheid, want bijvoorbeeld X-Key, die hebben geprobeerd om een nieuwe zender uit de grond te stampen. Zij hebben geprobeerd om dat ook op de analoge zender te brengen en dat algemeen te maken. En na verloop van tijd zijn zij daar toch ook moed op die niche terugplooien. Dus zij hebben niet de overstap kunnen maken van een niche naar een groter publiek. Dus eigenlijk, de Vlaming is nogal honkvast in het begin van de programmagids. Hoe minder cijfers er verder gezapt moet worden, hoe meer kans dat je een groot marktaandeel hebt.
Mm-hmm. Goed. Heel veel vragen over de radio.
Ja, wel, dat is Sefes, na de pauze radio. Want hebt u al een koffie gekregen? Ah ja, toch wel. Oké. Okay.